Welkom. Goedemorgen, gemeenteleden en gasten. Van harte welkom in deze dienst van de Kerk aan het Plein. Fijn dat we elkaar in de kerk mogen ontmoeten. Welkom ook aan iedereen die deze dienst online met ons meebeleeft. We vinden het fijn dat u meekijkt. Ik weet niet precies waar ik moet kijken. Daar. Voelt u zich met ons verbonden in die ene Heer die niet aan tijd en plaats gebonden is? Vandaag is het de eerste dag van de adventsperiode. 4 weken waarin we toeleven naar de viering van kerst. De Heer Jezus kwam naar de aarde, maar we mogen deze 4 weken van bezinning juist ook uitzien naar de wederkomst van Jezus. We steken vandaag de eerste kaars aan en we zingen daarna een adventslied. Ik heb begrepen dat Jos de kaars mag aansteken. Namens de kerkenraden mag ik u nog het volgende doorgeven. De kinderen die dat willen, kunnen straks na het kindermoment naar de Bijbelklas gaan. Dit geldt voor kinderen tot en met groep 4. In de dienst zal worden aangegeven wanneer jullie mogen gaan. Er staat dan iemand achter in de kerk en die gaat met jullie mee. Kinderen van de Bijbelklas en de crèche die komen niet terug in de dienst, maar moeten na de dienst worden opgehaald bij Crescendo. De collecte van vanmorgen is voor de diaconie, een GKV-doel. U kunt uw gift overmaken via de gift-app, deze keer dus weer via GKV Barneveld Voorthuizen. Daar is straks gelegenheid voor. En voor de mensen die hier in de kerk aanwezig zijn, geldt dat er ook een collectebus achter bij de deur staat, denk ik. Ja, hij wordt aangeknikt. Ja. De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de kerk aan het plein naar de familie Gerritsen. Janet en de kinderen zijn herstellende van corona en dat was extra spannend omdat Janet zwanger is. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Wij beginnen met onze harten te richten op de Heer onze God. Zullen we daarvoor gaan staan? En daarna zingen we het lied, ook weer een adventslied. Daar is uit 's werelds duistere wolken. Daarvoor te mijn groet. Laten we beginnen met een persoonlijk gebed. Richten we onze harten naar boven en zeggen: Heer, onze God, machtig is uw naam over de ganse aarde. Wij verwachten het van u alleen. Genade is er en vrede van die God, hemelse Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de kracht van zijn geest. Amen. Ik vind het altijd mooi als je hier staat, dat je staat aan de voet van het grote kruis. En dat wij alles wat ons bezwaart ook mogen leggen aan de voet van de Heer Jezus. En dat is ook wat wij vandaag willen doen. Het is best weer een lastige periode. Hè? Na de laatste persconferentie denk je van, waar gaat het allemaal mee naartoe? Nou, dan is het mooi dat je alles kunt wegleggen. En dat willen wij vandaag ook doen. Voor onszelf hier in de kerk, maar ook voor als u thuis meeluistert. Ik weet dat de verschillende ook van deze gemeente ook te maken hebben met besmettingen. Wij bidden vandaag voor Jan en Anita Schoonbeek, die 35 jaar getrouwd zijn vandaag. En daar danken we voor. Altijd mooie dingen. Maar we bidden ook voor Jonas Malda, die thuis zit met besmetting. Marieke Ruschenberg, die daar net van aan het herstellen is. Familie Gerrits hebben we net al genoemd. Evert, Janet en de kinderen zijn momenteel ook ziek. En zo zullen er meer zijn die zich niet melden. Wij bidden ook voor ons land, voor ons volk, voor onze regering, om wijsheid. We bidden voor de kinderen op school. We bidden voor de mensen in bedrijven. Zo bidden we voor onszelf, maar ook breder voor heel onze wereld. Laten we bidden. Heer onze God, en als wij komen bidden, komen we in de eerste plaats danken. Wij danken u voor uw licht en uw waarheid die schijnen in onze donkere wereld. En dat we vandaag de eerste kaars mogen aansteken van Advent. Dat de Heer Jezus is gekomen, dat we hem verwachten. Juist in deze tijd hebben we dat licht zo hard nodig. Heer, en nu de crisis weer dichterbij komt voor ons persoonlijk en ons gezamenlijk in heel ons leven, bidden we of dat licht juist in deze Adventstijd ook troost mag brengen en licht mag brengen wereldwijd, overal bij mensen. Dat mensen in de nood ook juist tot u gaan roepen en van u mogen verwachten. Heer, zo aanbidden wij u als onze koning, onze Heer. Wij prijzen u voor uw vergeving, voor uw vernieuwing, voor de aanraking door uw geest. En bid ook vandaag of u dichtbij wil komen. Als wij zingen, als we bidden, als we de ziekenzalving doen, als wij samen luisteren naar uw woord. Doe het hier, doe het overal waar uw gemeente bijeenkomt, ook in Barneveld, in de Burg, in het JFC, maar ook op vele andere plekken. Heer, wilt u overal uw kerk bouwen. Als wij moe zijn, wilt u ons nieuwe kracht geven. Als wij moedeloos zijn en verslagen, wilt u ons troosten. Wilt u ons helpen om het weer van u te verwachten. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. Bidden om uw zegen. U bent de bron. U bent het licht. U bent het leven. Wij danken u met Jan en Anita Schoonbeek. Dat ze 35 jaar getrouwd zijn. Zo lang, Heer, dat ze met kinderen ook mogen vieren. Schenk hun een goede dag vandaag. En zegen hen ook in het vervolg van hun reis samen. Wees met Anne Koster, die maar niet naar huis hier naar Nederland kan komen. Het wordt allemaal weer moeilijker door de reisbeperkingen uit Zuid-Afrika. U weet dat ze soms ook met gezondheidsklachten kampt. We bidden ook voor haar om bemoedigingen, om uw vrede, uw leiding in haar leven. Wees ook met haar ouders, die haar zo lang al niet gezien hebben. We bidden u voor mensen die te maken hebben met besmettingen, voor Johannes Malda, Marieke Ruschenberg, de familie Gerritsen. Bidden we om uw hand op hun levens. Of u hen uw vrede wil doen ervaren in deze dagen. Ze niet ongerust en te bang zijn. Of u ze wil beschermen. Heer, wees met ons nu dat virus weer overal rondgaat. Nu er ook nieuwe varianten komen. Wij bidden, Heer, of u ons wil beschermen. Of u ons wil helpen. Juist ook in moeilijke periodes van u te verwachten. Wilt u ons helpen om dat vertrouwen bij elkaar ook steeds aan te wakkeren. Wij bidden voor ons land, ons volk, onze regering. We bidden om wijsheid voor hen. Uw zegen, dat ze ook bemoedigd mogen worden. Wilt u ook de vorming van het nieuwe kabinet, wilt u dat leiden? Dat er ook mensen in zitten die duidelijk met u rekening houden. Wees met de kerk in heel de wereld. Bouw uw koninkrijk juist in deze tijd. Geef dat mensen naar u gaan verlangen. Dat er ook weer een dat herleving en opwekking komt, omdat mensen het juist bij u gaan zoeken. Zo bidden we om uw leiding. Dank u voor uw goedheid. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, we zeiden het net al, we zijn net begonnen met de Adventstijd. De eerste kaars is ontstoken en de lezing vandaag heeft daar ook mee te maken. We gaan nu eerst lezen uit 1 Samuel 1, en dat is het bekende verhaal over Hanna. Ja, weet je dat? Hanna. En Hanna was een moeder die heel verdrietig was, want die kon geen kinderen krijgen. Nou, daar gaan we over lezen. Maar we verbinden dat met het verhaal van Maria. Maria, de moeder van de Heer Jezus. En toen Maria gehoord had dat ze een kindje kreeg, toen zong ze een lied, een danklied. En dat heette Magnificat. Magnificat. Dat is een Latijns woord. En dat betekent dat ze iets in van magnifiek, groots. En Daar gaan we straks ook zingen, we gaan er naar luisteren. Magnificat, het is op vele manieren ook in liederen gegoten. Bach heeft daar een prachtig stuk over geschreven. We gaan straks luisteren naar een lied van de zangeres Kinga, die het Magnificat zingt. We gaan het zelf zingen. Magnificat betekent maak groot. Maak groot. We maken groot de naam van de Heer. En we vergelijken in de preek dit lied met het lied van Hanna in het Oude Testament, want er zitten veel parallellen in. En we vragen ons af wat het voor ons betekent vandaag. Dus een eerste lezing over Hanna en daarna gaan we lezen, daarna gaan we zingen het lied Hij is de rots. En dan mogen de kinderen naar de Bijbelklas. Dus net als Maria heeft ook Hanna een lied geschreven. Dat lied gaan we vooral bekijken. En we lezen nu uit 1 Samuel hoofdstuk 1 vanaf vers 26. Wanneer Hanna haar kindje heeft gekregen, Samuel, de profeet Samuel, brengt ze hem naar de tempel. En dan, wanneer ze daar is, dan zegt ze tegen God: om deze zoon heb ik gebeden. Als ze zegt tegen de priester Eli, ze zegt: neem me niet kwalijk hier, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft hem mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik op mijn beurt hem aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer en Hanna bad: nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier verheft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer, er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is verbroken, en wie wankelen weten zich gesterkt. Die genoeg hadden verkopen zich voor brood en wie hongerden zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen en wie veel kinderen heeft verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven. Zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Vernedert diep en heft hoog op. De zwakke en de arme helpt hij overeind. Hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Tussen de edelen zet hij hen neer. Hij houdt een herenplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers van de aarde, waarop hij de wereld heeft vastgezet. Van hem die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in de duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opneemt tegen de Heer, wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hen toe. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Nou, en wanneer Hanna dat lied heeft gezongen, dan staat er daarop: ging Elkana haar man terug naar huis, naar Rama. De jonge Samuel bleef achter onder de hoede van de priester Eli om de Heer te dienen. Van jongs af aan diende hij in de tempel en hij werd een groot man van God. Hanna zong al over de Heer God als haar rots. Wij gaan er ook over zingen dat de Heer de rots is onder onze voeten. Hij is de rots.
Thank you.
Kinderen die naar de Bijbelklas willen, die kunnen nu gaan. Dat is aan de andere kant van het plein. Hier in de kerk gaan we luisteren naar het loflied van Maria, nadat ze Elisa met haar tante had ontmoet en het kind in haar schoot bewoog. Is er iemand die zich heeft voorbereid om dat voor te lezen? Ja. Er ligt hier ook een Bijbel.
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zijn gegaan, zullen gaan." Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid." Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis.
Ja, ik zou je wel willen vragen om thuis ook dat lied van Maria nog eens goed door te lezen en dan af te vragen: wat zegt dit lied nou allemaal over de Heere God? Ik ben daar in mijn voorbereiding wel 2 dagen mee bezig geweest. En dan zit je er steeds over te denken en je luistert naar liederen die erover gaan. En hoe meer je erin verdiept, hoe meer diepte je in het lied ziet. Dus lees voor uzelf nog eens vandaag of de komende week dat lied een paar keer door. Vraag je af waarom, wat Maria hier nou precies doet. Het gaat ook in de preek al wat over. We luisteren nu eerst naar dit lied in een vertolking door Kinga van de band Sela.
Mijn adem dank ik God. Hij dacht aan mij, recht aan mij. sterk hij is, hoogmoediger heeft hij verslagen. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. De kleine mensen maakt hij groot. Hij zet ze op een voetstuk neer. De rijke mensen stuurt hij weg. Met lege handen naar een huis terug. De hongerigen geeft hij veel. Hij overlaat hen met het beste. Maak grote Heer, prijs hem. Zijn naam, maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. Hij neemt het op voor Israël, komt alles na wat hij hen heeft beloofd. Bewijst zo zijn barmhartigheid, zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. Bewijst zo zijn barmhartigheid, zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. Maak grote
Ik zag dat sommigen van u het al begonnen mee te zingen. En dat is ook altijd de bedoeling met dit soort liederen, natuurlijk. Gelijk na de prediking, dan gaan we samen ook dit lied nog een keer zingen. Wil je misschien een beetje water? Nee? Oké. Goed, het thema van de dienst vandaag, geliefde broeders en zusters, is magnificat, magnificat, maak groot. Zo wordt namelijk dat loflied van Maria genoemd, het magnificat. Ze zong het nadat ze Elisabeth ontmoette, haar tante, en het kind voelde bewegen in haar schoot. Magnificat is een Latijns woord. En het eerste woord dat Maria uitsprak, maak groot, maak groot. Dus wij zouden zeggen, wat magnifiek, wat geweldig. Wat is het nou wat jou vandaag echt enthousiast zou maken, waar je echt heel blij van zou worden? Waar zou je nou echt van opspringen en zeggen, yes? Nou, Ik zou me kunnen voorstellen, als wij horen dat er nou echt een medicijn is gevonden, een simpel pilletje waardoor alle corona de wereld uit is, dat iedereen dat een groot feest zou vieren. Misschien ook wel als iemand die in je omgeving die lang ziek is geweest, dat hij plotseling beter wordt, zich veel beter voelt. Of als je een bepaalde mijlpaal in je leven bereikt, dat je een bepaald diploma krijgt of dat je een jubileum mag vieren met heel veel mensen, dat je een feest hebt of je krijgt een baan aangeboden waar je al heel lang naar verlangt, dat je iets bereikt waar je nou altijd naar hebt uitgekeken, dat je daar, dat soort dingen, daar worden mensen blij van. Dan ga je een feest vieren. Sommige mensen hebben dat als ze de loterij winnen of als ze een grote erfenis krijgen, plotseling heel veel geld krijgen, een prachtig huis kunnen kopen, een grote auto en alles kunnen doen wat ze altijd al hebben gewild. Nou, het gaat hier over nieuws dat zo groot is dat je er heel enthousiast van wordt, dat je er bijna niet van kunt slapen, dat je daar een groot feest van wil maken waar je iedereen bij uitnodigt, dat je er een lied van maakt om te zingen. Dat is wat Maria doet. Dat je dansend door het leven gaat omdat er iets prachtigs is gebeurd. Zoiets overkwam Maria, het overkwam ook Hanna. Toen ze eindelijk na heel veel verdriet en na heel veel spot door die andere vrouw Penina, toen ze eindelijk in verwachting raakte, was ze daar zo blij over dat ze haar zoon Samuel zelfs toewijdde om in de tempel levenslang te werken en dat ze er een prachtig lied over maakte. En dat gebeurde ook toen Maria dus echt besefte dat ze in verwachting was en Elisabeth ontmoette. Ze zong spontaan, door de geest van God geleid, een lied dat wereldberoemd is geworden, dat vertolkt is op vele manieren, dat nog de wereld omgezongen wordt in vele talen en vormen. En waarom is dit lied nou zo belangrijk? En waarom zingen wij het vandaag nog? En waarom heeft het extra betekenis wellicht in deze adventstijd, nu wij zelf ook te maken hebben met een crisis? Wat is de relevantie van die eeuwenoude liederen van Hanna en van Maria voor ons vandaag? Daar gaat de verkondiging van morgen over. Eerst kijken we naar de situatie waarin deze liederen zijn gemaakt en hebben geklonken. Momenteel bevinden wij ons in een crisis, een wereldwijde crisis. Het is alsof er een scheur door de wereld loopt, hè? En die scheur die loopt nou zelfs, zie ik daar net boven Afrika. Met de nieuwe variant worden ondertussen de vliegreizen gecanceld naar Afrika. En heel de wereld draagt een mondkapje, nietwaar? Wij hebben dat vandaag ook weer gedaan. En misschien voel je zelf ook wel de dreiging. Iets onheilspellends wat over onze wereld hangt. Ik denk dat velen van ons dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog niet meer zo gevoeld hebben. Vandaag heb je dat. Het is ook alsof er een soort verduistering is. Alsof er ook steeds minder kan. Niet alleen voor ons als christenen, maar breder. Maar ook dat er steeds minder ruimte komt en steeds minder belangstelling voor het werk van Gods koninkrijk en van Gods geest. Dat ook. Dat maakt dat je als gelovige best pessimistisch kunt zijn, somber kunt zijn. Maar zo was het ook in de dagen van Hanna. En zo was het ook al in de dagen van Maria. 3000 jaar geleden en 2000 jaar geleden. Het is eigenlijk niks nieuws. Hanna leefde aan het eind van de Richterentijd. Een hele donkere tijd, geestelijk gezien. Waarin ieder maar deed wat hij zelf wilde. Waarin het leek of mensen helemaal geen belangstelling meer hadden voor de Heere God. Goddeloosheid, verval. Ja, Hanna was een vrome vrouw die dan Samuel toewijdde aan de tempel. Maar om haar heen was er heel weinig belangstelling voor de dingen van God. Weinig geestelijk inzicht. Gods eigen volk richtte zich vooral op de afgoden. Er waren veel vijanden. Er was veel strijd. Eli, de hoge priester, was een slappeling. En zijn zonen deden allerlei hele verkeerde dingen. Beledigden God met een egoïstische houding. Wat kon nou een eenvoudige, simpele vrouw zoals Hanna doen in zo'n situatie? Niet veel natuurlijk. En 1000 jaar later, in de tijd van Maria en Elisabeth, was het niet zoveel anders. Deze vrouwen raakten in verwachting van hun kinderen door de geest van God, nadat God eeuwenlang had gezwegen en er helemaal geen profeten meer waren geweest in Israël. het volk van Israël zuchtte onder de wrede Romeinse regering. Er waren zelfzuchtige koningen, zoals de wrede koning Herodes in Israël. En de schriftgeleerden en fariseeën, die dachten vooral aan zichzelf en aan hun eigen gewin. En die waren opgesloten in hun studeerkamers. Er was niet veel in die dagen van Maria waar je nou als gelovige Israëliet enthousiast over kon worden. Niet in de dagen van Hanna en niet in de dagen van Maria. En vandaag kun je datzelfde gevoel hebben. Dat het allemaal maar weinig toe doet. Dat het achteruit gaat met de kerk en met het koninkrijk van God. Dat er kwade machten gaan, dat er kwade machten zijn die onze wereld bedreigen. En die vooral ook het geloof en de kerk ondermijnen. Je vraagt je af in wat voor wereld je kinderen en je kleinkinderen en vooral hun kleinkinderen in de toekomst zullen gaan leven. De wereld dendert maar door in veel opzichten. En het lijkt of het aan alle kanten naar de ondergang toe gaat. Of het nou gaat over het klimaat, de opwarming van de wereld, de stijging van de oceanen. Gisteren hoorde ik nog iemand op de radio zeggen, nou, over 100 jaar is Amsterdam waarschijnlijk al lang overstroomd. Hè? En nou, dat is best denkbaar. Maar niet alleen letterlijk in fysiek opzicht, maar ook in geestelijk opzicht vraag je je af, hoe zal het verder gaan met de kerken over 50 jaar, over 100 jaar in ons land? Maar in soortgelijke situaties bevonden zich Hanna en Maria. En zij hebben waarschijnlijk datzelfde zinkende gevoel gehad in die tijd. Samen met heel veel andere gelovige mensen. Wij beginnen nu die adventstijd en we richten ons op Christus, onze levende Heer. Maar we doen dat in zo'n soortgelijke donkere situatie. Wat is dan de betekenis van deze woorden van Maria? En wat zeggen ze ons? Wat leren zij ons? Nou, in de eerste plaats, zei ik net al, dan moet je de komende week dat eens zelf doorlezen en eens goed gaan kijken wat het nou allemaal zegt over de Heere God. Want wat mij in de eerste plaats opviel in die liederen van Hanna en van Maria, is dat ze enorm groot spreken over de Heere God. Maak groot onze God. Hè? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Magnificat. Hij is zoveel groter, hij is zoveel machtiger dan wij denken. En als je je leven bekijkt en onze wereld bekijkt in het licht van die almacht, ja, dan word je vanzelf klein. En dan wordt God steeds groter. En als God groter wordt, dan gaat zijn licht stralen in je hart en in je leven. Hanna noemde de Heer, Heer, ik ben onze God, zegt ze. Ze erkent dat er geen ander is. Ze zegt, er is geen rots zoals u. U bent de rots onder mijn voeten. Hij is voor haar de heilige God. Hij is sinds ze de alwetende God. En vervolgens spreekt ze met haar lied over hem als de almachtige koning die regeert over alle dingen. Die zelfs leven en dood in zijn hand heeft. Die de pijlers van de aarde heeft vastgezet. Zegt de pijlers, de fundamenten van onze aarde staan stevig omdat God er is. Omdat hij de almachtige is. Omdat we op hem vertrouwen. En Maria, op een soortgelijke manier noemt ze ook God de Heer. Ik ben Yahweh, de God die er altijd is. Hè? En die er zal zijn. Ze spreekt over hem als de machtige. En ze zegt, heilig is zijn naam. Er is zoveel onmacht. Er is zoveel onheiligheid om ons heen. Maar het centrum van macht en van heiligheid, dat blijft. Dat is sterk. Dat is stevig. En vervolgens zingt ze over Gods macht en Gods kracht. En over zijn barmhartigheid en zijn trouw. Die duren, zingt ze, tot in eeuwigheid. En die ervoor zal zorgen dat er ooit een grote ommekeer komt. Dat het ooit goed komt met onze wereld. En dat de wereld toch doorgaat in de richting van dat grote plan van God. De beloften aan Abraham zullen uitkomen. Dat door het nageslacht van Abraham alle geslachten op aarde worden gezegend. En uit die beide liederen spreekt dan een diep ontzag. Een diep ontzag voor de levende God. Nou, dat is in de eerste plaats wat wij moeten leren. Diep ontzag voor de levende God. Dat we ons steeds weer buigen voor hem. En dat we zeggen, ook al onze zorgen, ze zijn maar betrekkelijk. Ze zijn niet het belangrijkste. Ook onze persoonlijke omstandigheden. Ja, het gaat ook allemaal voorbij. En het wordt eens beter. En God is groter. God is groter. Hij is de Almachtige. De Bijbel opent onze ogen en harten voor wie de Heere God is. En dat is ook vandaag eigenlijk heel belangrijk om te beseffen. De Heere God is groter dan wat dan ook. Groter dan deze crisis. Groter dan een virus. Groter dan je persoonlijke omstandigheden. Hij is de Almachtige. En tegelijkertijd zien we dat die Almachtige God, die zo groot en verheven is, die regeert over heel onze wereld, over het heelal, over de geschiedenis, dat die God ook oog heeft voor ons persoonlijk. Dat hij ons ziet, dat hij ons kent. En dat hij ons wil aanraken in onze persoonlijke omstandigheden. En we doen straks een ziekenzalving voor Elise. En wij willen jou aanraken in jouw persoonlijke omstandigheden. Omdat je vrijgezet wilt worden voor de dienst aan het Koninkrijk van God. Omdat je graag meer kracht en energie wil hebben om hem te dienen. Je wil niet alleen maar de rest van je leven bezig zijn met die ziekte. Dat is je verlangen. Nou, maar wat wij doen voor jou, dat is eigenlijk een boodschap voor ons allemaal. Dat de Heere God ons wil aanraken in onze persoonlijke omstandigheden. En dat hij ons daar moed en kracht wil geven. Ons wil helpen, ons wil dragen. En dat hij bij machten is om dat te veranderen. En als hij het dan wel op een andere manier toelaat, dat dat ook zijn wil is. En dat hij daar een bedoeling mee heeft. En dat hij dat kan gebruiken. Wij voelen ons in deze tijd. Nou, even een slokje water. Wij voelen ons in deze tijd als individu vaak kwetsbaar, vaak klein. En je hebt dan de neiging om je terug te trekken. Wanneer wij iets voelen van een verkoudheid, of we voelen ons niet zo fit wakker worden, dan denken we snel, het zal toch niet, hè? Het zal toch niet. En we trekken ons terug in ons eigen holletje, in ons eigen gebied. Ik hoor van steeds meer mensen, ook, vooral oudere mensen, dat ze zich bedreigd voelen, kwetsbaar voelen. En ze zeggen, ja, dominee, ik kom maar niet meer naar de kerk, want het is toch een beetje link. Ik blijf maar liever thuis. Ik kan net zo goed thuis hoor ik het ook nog beter. Maar ja, als je besluit om dat nou de rest van je leven te doen, dan vervreem je wel van de gemeenschap. Je kent de mensen niet meer direct. En de mensen kennen jou ook niet meer. Je wordt een vreemde voor elkaar. En dat is een beetje het gevaar, ook in de kerk, dat wij vreemden voor elkaar worden. Dat wij van elkaar vervreemden, terwijl de ontmoeting en elkaar kennen en met elkaar meeleven dat juist wezenlijk is voor de christelijke gemeenschap. Maar die neiging om je terug te trekken in je eigen holletje, die is er voor ons allemaal. In de tijd van Hanna en van Maria was het denk ik niet anders voor gelovige mensen. Zij hadden ook die neiging om dat te doen. Maar het viel me dan op bij die beide dames, dat ze niet denken van God heeft niks te maken met mijn persoonlijke omstandigheden. Maar dat ze juist zeggen, maar God kent me ook daar, in mijn eigen huis, in mijn eigen omstandigheden. Hanna krijgt heel persoonlijk antwoord op haar beroerde situatie. Haar smeekbeden om een kind. Ze krijgt Samuel, maar ze krijgt daarna nog andere zonen en dochters, las ik verderop in Samuel. En ze zingt in haar lofzang: nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Mijn hart. Heel persoonlijk. Ze zegt niet ons hart. Nee, ze zegt mijn hart. En God zag naar om in haar persoonlijke moeite. En op dezelfde manier begint Maria ook haar lofzang. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Want hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Hele persoonlijke woorden die gaan over Maria zelf, over Hanna zelf. En hier zie je dat de Heere God bij de uitvoering van zijn grote plannen met onze wereld ook oog heeft voor onze persoonlijke situatie. Voor onze hele persoonlijke noden. Hij ziet en hij kent ons ook individueel. In ons eigen huis, in onze eigen slaapkamer, in onze eigen binnenkamer. En hij weet dus ook wat mij en wat jou en wat u benauwt. En wat ons beklemt en waar we het moeilijk mee hebben. En hij wil je juist daar aanraken. Gaat het slecht met je huwelijk? Gaat het slecht met je kinderen? Heb je zorgen over hen? Heb je zorgen over je gezondheid? Over je bedrijf? Over je studie? Over je toekomst? Over je financiën? Ja, de Heere God wil juist in die omstandigheden jou aanraken. Daar wil hij ook dichtbij komen. Het is niet dat God zo druk is met het besturen van alle grote dingen, met de wereldheersers en met het heelal en de geschiedenis, dat hij helemaal geen oog heeft voor jou. Nee, hij wil ons ook heel persoonlijk kennen. Hij wil dichtbij komen. Hij wil ons aanraken in onze persoonlijke moeite en strijd. En de ziekenzalving is daar een heel mooi symbool van. Dus verwacht dat en bid erom, ook in je persoonlijke omstandigheden. Dat de Heere God je moed geeft en kracht geeft en dat hij je draagt en dat hij je helpt. Hij wil dat doen. De directe aanleiding tot Maria's lied ligt in wat er persoonlijk met haarzelf gebeurde. En dat was bij Hanna ook zo. Maar vervolgens wordt dat lied wat deze moeders zingen wel veel breder. Het wordt in een veel groter verband gezet van heel de geschiedenis en van heel onze wereld. Er zit in deze lofzangen een opbouw van persoonlijk naar wereldwijd. Van tijdelijk naar eeuwig. Want in de volgende zinnen van haar lied zegt Maria dat alle geslachten, alle generaties op aarde haar gelukkig zullen prijzen. Daarom spreken wij ook vandaag nog over haar. Want wij staan tussen die geslachten, tussen die generaties die nu nog over haar spreken. En ik denk dat dit lied in deze adventstijd in heel veel kerken, wereldwijd, over de hele wereld, in allerlei talen, wordt bezongen en weer wordt genoemd. Wat Maria hier zingt, dat is ook inderdaad uitgekomen. Wij zien vandaag de vervulling daarvan, omdat wij er vandaag het nog over hebben. Ja. Nou, en je ziet dat zowel in het lied van Hanna als in het lied van Maria de persoonlijke omstandigheden dan wel de springplank zijn, zeg maar, van het vertrekpunt, maar dat het vervolgens over veel grotere dingen gaan, over het hele grote plan van God in alle tijden. In vers 49 van Lucas, daar zingt Maria nog dat de Heer grote dingen heeft gedaan voor haar. Maar het volgende vers, dan heeft ze het over al iedereen die hem verheert. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, voor al wie hem vereert. Dus het gaat van persoonlijk naar wereldwijd, van tijdelijk naar eeuwig. Dat wat God door hen heen doet, wordt verbonden aan eeuwenoude beloften aan Abraham en aan de profeten. Je ziet met name in de lofzang van Maria citaten uit de psalmen en de profeten die spreken over Gods macht en Gods ontferming, over zijn barmhartigheid en zijn trouw. Niet alleen namen van God worden genoemd, maar ook eigenschappen van God. Dat hij omkijkt naar mensen, dat hij trouw is, dat hij het niet opgeeft. Dat hij zich ontfermt, dat hij almachtig is. Je hoort zowel bij Maria als bij Hanna dat er een tijd komt waarin God recht zal doen. Dat er een grote omkering zal komen van alles wat krom is. En dat alles wordt bezongen in het kader van de vervulling van het grote reddingsplan van God. Gods eeuwige heilsplan. Maria zingt in haar slotwoorden: de Heere God spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij verkiest. Hij verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Daar gaat het over een koning. Daar gaat het over een Messias, een gezalfde. Nou, wij zingen de komende weken weer heel veel over de koning die is gekomen en die komt. Over de Messias. Wij eren hem. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest. Hij verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Zong Hanna al. 3000 jaar geleden. Lees je dat met een adventsbril op, dan zie je eerst de gestalte van David, maar daarna natuurlijk van de Heere Jezus als de grote koning en Messias. En je ziet op dezelfde manier in het lied van Hanna dat de Heere God haar persoonlijke dankbaarheid, dat het ook wordt doorgetrokken naar het hele plan van God. De slotwoorden van de lofzang van Hanna zijn: hetzelfde zit bij Maria, zie je dat. Bij Maria zie je dat die lofzang ook weer wordt doorgetrokken. En Maria zingt aan het eind: de Heer trekt zich het lot aan van Israël zijn knecht. Zoals die aan onze voorouders heeft beloofd. En dan heeft ze het over Gods barmhartigheid aan Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Ook hier weer die beweging van persoonlijke noden naar de eeuwigheid, naar wereldwijde, alomvattende plannen. Nou, wij weten nu beter dan Maria of Hanna hoe de Heere God dat allemaal heeft teweeggebracht. Dat hij zijn eigen zoon op aarde stuurde, dat hij zelf ingreep. Dat hij zelf de koning, de herder is geworden die ons verlost. Hè? En dat dat ook komt door het kruis van Golgotha. Maria wist er nog niet van. Had ze daarvan geweten, had ze misschien niet zo enthousiast gezongen. Want er zou nog een zwaard door haar ziel gaan. Hè? Maar we zien hier hoe de geest van God deze jonge moeders al inspireerde. En hoe de geest van God een plan had wat groter was en wat breder was dan alleen maar hun eigen leven. En dat ze woorden konden spreken van profetisch belang die van betekenis waren voor miljoenen na hen. Nou, waarom zijn die liederen nou zo opgevend? Waarom zijn ze zo inspirerend? Niet alleen maar voor Maria, voor Hanna, maar vandaag ook nog voor ons. Dat komt omdat ze spreken over Gods grote omkering. Omdat ze hoop brengen. Omdat ze spreken over een revolutie. Je ziet het, dat licht wat opkomt op de biemen. Ze spreken over een ommekeer die van beslissend belang is voor onze toekomst, voor onze wereld. In de lofzangen van Hanna en Maria, daar zie je dat God de gebroken, zondige wereld die wij kennen, dat hij dat op de kop zet. Dat alles wat ons beklemt, wat ons benauwt, wat ons beperkt, dat de Heere God daar iets mee doet ten goede. De positie van rijken en armen, van machtigen en van hun slachtoffers, dat wordt omgedraaid. Sterken worden zwak, zwakken worden sterk. Trotse, wrede eersers, zoals Herodes en Pilatus en Caesar en de keizer van het Romeinse Rijk, die worden vernederd. Geringe, arme, onderdrukten worden verhoogd. Mensen als Maria, Hanna. God keert alles om. God doet recht op aarde. Hanna voerde het heel persoonlijk in haar gevecht met haar rivale Penina. Maria zingt over het lot van Israël als een onbetekenende pion in het Romeinse Rijk. En dat Israël toch tot zegen zal zijn voor alle naties en voor alle geslachten op aarde. En uit die woorden spreekt dan een enorme hoop. Een enorm verlangen naar vrede en naar gerechtigheid. Dat God allen die het moeilijk hebben en die onrecht ervaren, dat hij voor hen recht zal doen. Dat hij harmonie en vrede zal geven voor mensen die zich vergeten voelen en veronachtzaamd voelen. De profeten spraken daar al over. Die zeiden dat gerechtigheid zal stromen als een rivier. Dat Gods recht als water de aarde zal overstromen. En dat wordt ook hier door Maria en door Hanna vertolkt. Er komt een dag dat God recht doet aan alle mensen. Alle mensen die zuchten onder de gebrokenheid en onder de zonde van ons aardse leven. Er komt een tijd dat het juk van zonde en van gebrokenheid en van rouw en verdriet en dood en verderf wordt verbroken. Dat er harmonie komt, dat er vrede komt, de volle vrede, de volle shalom van Gods aanwezigheid die de aarde zal bedekken zoals het water van de zee, de zeebodem, bedekt. Er komt een tijd dat God het paradijs herstelt op aarde. Dat verlangen, die hoop, wordt hier verbonden aan dat lied van Maria en van Hanna. Hanna verbindt het aan de geboorte van Samuel. Samuel die zou zorgen voor een nieuw hoofdstuk, voor een nieuwe groei en bloei van het koninkrijk van God in zijn dagen. En Maria verbindt het aan de redding door haar zoon, de Heer Jezus Christus. En wij weten hoe groot dat is en hoe belangrijk dat is voor onze wereld, voor ons eigen leven, voor onze toekomst. Maria had daar eigenlijk nog geen idee van. En toch zong ze ervan. Ze werd opgetild boven haar persoonlijke omstandigheden uit. En ze werd gebruikt door God in zijn grote plan. Dan moeten wij ook bidden. Dat de Heere God ons uittilt boven onze persoonlijke omstandigheden. Dat hij onze levens gebruikt in zijn grote plan. Dat is de les van Hanna en van Maria. De geest van God blijft ons inspireren. Dus ik hoop dat je beseft hoe relevant, hoe belangrijk, hoe hoopvol deze lofzangen zijn. Ik zie de actualiteit op 6 manieren, heb ik samengevat. 6 manieren de actualiteit van deze liederen. 1. Gods plan is ook over ons persoonlijk. God kent ons persoonlijk. Onze huidige omstandigheden zijn misschien donker, zijn bedreigend, maar zijn niet het allerbelangrijkste in ons leven. Maar God kent en ziet ons wel persoonlijk in die omstandigheden en wil ook daarin een herder zijn. In de tweede plaats zien wij hier dat God een zwak heeft voor arme, verdrukte mensen, voor geringe mensen, die tot hem roepen, die geloven. Wie in de nood tot hem roept, mag erop vertrouwen dat hij gehoord wordt en dat God hem wil aanraken. Dat je Gods hulp mag verwachten. Dus blijf je uitstrekken naar de Heere God. Verwacht grote dingen voor hem, van hem. In de derde plaats, Gods beloften van herstel en van hoop zijn pijlers waar onze wereld op rust. Zo zong Hanna daarover. Hè? In deze tijden van crisis, geeft dat besef rust. Gaf rust aan Hanna, gaf rust aan Maria, mag ons ook rust geven. God is groter dan wat voor crisis er dan ook. En 4, God keert eens alles om en zet de verhoudingen in onze wereld op de kop. Sterk wordt zwak, arm wordt rijk, geringe verheven en trotse verwaande mensen worden vernederd. En in de 5e plek, wij vieren nu de komende adventstijd weer dat kerstkind vandaag ook onze koning is. De Heer Jezus is al gekomen. Hij is de redder, Messias. Hij is gekomen en hij zal terugkeren. De basis van de grote ommekeer is al gelegd. Het koninkrijk van God breidt zich uit in mensenharten over heel de wereld. En in de laatste plaats, lofprijzing baant voor ons de weg naar Gods doel. Dat was zo bij Hanna, bij Maria. Ze begonnen met magnificat, met maak groot. Moeten wij ook doen. Je kunt ook zelf ingeschakeld worden in dat grote plan van God. Op je eigen plekje, je eigen bescheiden plek. En dan wil God dat gebruiken, groter dan je zelf beseft. Dus maak groot onze God en leef allereerst voor de glorie van zijn naam. Dan komt het goed, ook in onze levens. Zo wijzen deze moeders van Israël ons de weg naar Gods plan en Gods bedoeling ook met ons leven. Laat je meevoeren door hun enthousiasme en zing ook mee in dat grote lied tot eer van God in deze adventsdagen in crisistijd. Amen.
Thank you.
nu ziekenzalving doen bij Elise Stijn. Elise heeft te maken met longziekte, met een TIA die je onlangs hebt gehad, hè? Met andere gezondheidsklachten. En ze verlangt ernaar om meer kracht, meer gezondheid te hebben, om ook de Heere God samen met Christus te kunnen dienen. En dat doen ze over heel de wereld. Dus we bidden, zalven hen straks met olie. Ik heb hier een flesje met olie. En daar ga ik Elise straks mee zalven. Ik ga eerst iets uitleggen over de ziekenzalving, zodat er geen misverstand over is. Dan zalven we Elise met olie. En dan wil ik ook twee andere mensen vragen. Ik heb nog niet gevraagd. Ik heb er nog geen mensen voor gevraagd. Maar ik wil twee andere mensen vragen om ook naar voren te komen, bij Elise te staan en kort met haar te bidden. Dat hoeft maar een paar zinnen te zijn, of niet. Bidden om de zegen, bidden om kracht en moed. We bidden ook, als geen genezing komt, om kracht om te kunnen dragen. En juist in die omstandigheden ook getuigen van God te kunnen zijn. Dus als u daarover wil nadenken, dan zou ik graag willen dat twee mensen straks naar voren komen, na de zalving, om ook voor Elise te bidden. Wie zou dat willen doen? Wie wil ook naar voren komen om te bidden? Nog iemand? Ja? Ria? Oké, goed. Zul je dan straks bij de zalving naar voren komen, gaan we om Elise één staan. Ik zalf aan met de olie. Dan gaan we daarna bidden. Eerst een stukje uitleg. Er staat in Spreuken 3. Heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als medicijn. Het verkwikt je lichaam. Dus in het Oude Testament staat al dat de Heere God ons ook in lichamelijke noden kan aanraken. De Heer Jezus, die beloofde waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, dat hij daar in hun midden is. In de evangelie lezen we dat hij herhaaldelijk mensen persoonlijk aanraakte en hen genas. En in de handelingen van de apostelen zie je het niet anders. In Jacobus 5 worden zieken opgeroepen de oudsten van de gemeente te roepen en te vragen om gebed en de bijstand van de Heilige Geest. Van oudsher is olie gebruikt als teken van de Heilige Geest. En daarom gebruiken wij dat ook bij de zalving. Het gebedspastoraat voor zieken heeft dus een heldere Bijbelse basis. Vooral ook in Jacobus 5, vers 14. In gehoorzaamheid aan de tekst van Gods woord, in gelovige afhankelijkheid, vertrouwen op de almachtige God, komen wij vandaag met onze noden voor Gods troon. Het is niet onze bedoeling om God voor te schrijven wat hij moet doen. We smeken juist om zijn leiding, zijn hulp en innerlijke rust, waar we het zelf niet weten. We bidden om kracht bij het dragen van onze lasten en we rekenen op zijn belofte dat we nooit boven vermogen verzocht zullen worden. Dat hij met de beproeving ook voor uitkomst kan zorgen, zodat we er tegen bestand zijn. We vragen om genade, zowel in gezondheid als in ziekte, om zijn getuige te kunnen zijn. Dus we zien het gebedspastoraat ook nadrukkelijk niet als een vervanging van de normale geneeskunst en haar behandelmethode of medicijnen. We bidden juist of de Heere God ook de hand van doktoren en de werking van medicijnen wil gebruiken en wil zegenen. In alles is ons laatste woord niet wat wij zelf willen, maar het voorbeeld van onze Heer die bad, niet onze, maar uw wil, die alleen goed is geschieden. En zo willen wij vandaag ook Elise zalven met olie. Laat het voorkomen. Elise, in gehoorzaamheid aan wat wij net gehoord hebben uit het woord van God, zalven we jou met olie. We zalven je met deze olie. Tot genezing van je lichaam en van je ziel. Mogen de Heer God je aanraken en mogen Hij je nieuwe kracht en gezondheid schenken. Daar gaan we ook samen om bidden. Heer onze God, u bent de Almachtige, u bent de levende God. Wij danken dat u niet ver van ons verwijderd bent, dat u ons ook wil aanraken in onze persoonlijke noden. Wilt u dat doen bij Elise? Wilt u haar zegenen, Heer, met nieuwe kracht, met nieuwe moed van dag tot dag? Wilt u haar samen met Chris ook gebruiken bij de bouw van uw kerk en koninkrijk in deze wereld? Heer, zo bidden we voor hen en dragen hen op in uw genade.
Heer, dank u wel dat we zo bij u mogen komen, Heer, aan uw kruis. Wilt u Elise ook vullen met uw liefde? Heer, in zwakheid en in kracht. Heer, als u de ziekte weg wil halen, dat dat als getuigenis mag zijn naar de mens om haar heen. Maar als de ziekte blijft, Heer, dat ze uw liefde en vrede mag laten zien aan de mens om haar heen, zodat uw grootheid bekend wordt gemaakt. Heer, dat mogen we vragen in Jezus' naam.
Ja, Heer, wij danken u dat u Elise kent, Heer, dat u haar gemaakt heeft, dat u haar ja, zo lief heeft en het beste voor haar wil. Heer, wij danken u voor haar leven, dat ze al zoveel betekend heeft en zoveel ja, van u ontvangen heeft. Heer, uw Heilige Geest is hetgeen wat ook hierin weten dat hij doorwerkt in gezondheid, in onze geest, ziel en lichaam. Vader, wij danken u ook dat, ja, dat we mogen weten dat de Heer Jezus alles op zich heeft genomen. Ziekte, pijnen, verdriet, maar blijdschap. En we willen u ook heel hartelijk danken daarvoor. Dat Jezus die weg is gegaan en dat we hem alleen nodig hebben. De Heer Jezus als voorbeeld, maar ook dat hij het gedaan heeft en dat we u al daarvoor danken en daarin ook uw verlangen, het verlangen van ons, uw verlangen is. Dank u daarvoor. En dank u voor dit mooie gezin, Heer, en zegen hun. Dank u voor haar als moeder en als oma. En we prijzen uw naam, Heer, dat ze onze zuster mag zijn. Amen.
Heer, wij bidden ook, wij geloven, Heer, maar kom ons tegemoet in ons ongeloof. Heer, wij zijn maar kleine, zwakke, kwetsbare mensjes. Wij twijfelen ook zo vaak. Heer, er zijn wellicht ook mensen die meeluisteren, die meekijken, die wellicht nog wel meer gewond zijn, wel meer gehandicapt dan Elise. En wij bidden ook breder, Heer, voor ons allemaal. Wilt u ons aanraken met uw genade? Wilt u ons zegenen en leiden? Doe het ook met de kinderen en de kleinkinderen van Chris en Elise. U kent hen. Wilt u hen leiden op hun wegen? Geef dat ook in hun leven, in hun hart, dat de vlam van levend geloof helder mag branden. Dat het niet uitdooft. Doe dat bij ons allen, Heer. Leid ons, help ons om op de plek waar u ons gesteld hebt, ook een lichtje te mogen zijn van u. En wilt u zo ons steeds weer bezielen en helpen, ons aanraken in onze persoonlijke omstandigheden, ons lijden. En help ons, schenk ons geloof, Heer, dat u ook in die hele persoonlijke dingen dichtbij bent. En dat u tegelijkertijd ons kunt gebruiken voor uw grote plan. We danken dat u het deed met Hanna, met Maria, dat u het vandaag nog doet. Ook in het leven van Elise, maar ook in ons aller leven. Ga zo met ons mee, ook de komende week. We bidden om uw nabijheid, uw zegen, uw genade. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Nou, even kijken waar we nu zijn in het teleprogrammaatje. Het is tijd voor het collecten en daarna zingen we onze slotzang. Dat ook bestaande willen zingen als een geloofsbelijdenis. Oh, we hebben nog een lied. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar ook. Ja, Elise had zelf nog een lied opgegeven. Had ik gevraagd van, heb je nog een lied wat je graag wil zingen? Nou, dat is dit lied. Hè? Breng dank aan de Heer. Ja, dan nu de gelegenheid voor de collecte. Die is natuurlijk ook weer digitaal. Met die gift app. En ook bij de uitgang staat nog iets of niet? Ja, bij de uitgang staat ook wat. Ja, je gezakje bij de uitgang. Goed. En dan gaan we nu ook onze slotzang zingen. Dat is een geloofsbelijdenis. Daarna mag ik u nog de zegen meegeven van de Heer. En dat sluiten wij dan af met het lied Loof de Heere, mijn ziel. Dat zingen we twee keer. En daarin volgen wij ook weer Maria, die groot sprak over haar God. Willen wij ook in een loflied de wereld weer ingaan. Zullen we gaan staan? Tenslotte de zegen van onze Heer. De Heer, de almachtige, levende God, hij zegene u, hij behoedt u. Mogen de Heer zijn gelaat over je doen lichten en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar je opheffen en je geven vreugde, vrede. Amen.